En dan gaan wij weer, om te beginnen vanavond althans, denk ik zomaar, naar Efeze. Hoofdstuk 4. Waar Paulus als de gevangene in de Heren ons vermaant om te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. In 4 vers 1 is dat. En we hebben er al uitgebreider bij stilgestaan dat het gaat om een roeping in het algemeen. Tot zo'n stelling, maar meer in het bijzonder. Een roeping voor vandaag althans reeds in het priesterschap. Want dat is toch wat in het voorgaande, met name reeds in hoofdstuk 2, uiteengezet is. Dat wij als gelovigen zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen, maar in het bijzonder staat er dan ook dat we zijn toegevoegd aan die ene steen, dat we zeggen we zijn toegevoegd aan dat huis Gods, de woonsteden Gods in de geest. En dat is het beeld van de gemeente als priesterlijk volk, zoals ook de apostel Petrus dat expliciet in 1 Petrus 2 uiteenzet. In die positie bevinden wij ons en in die positie zouden wij wandelen. Inderdaad als gevangenen. En ik heb u, dacht ik, ook voorgehouden dat dat gevangen zijn niet betekent dat men opgesloten is, maar het betekent dat men buitengesloten is. Het is in principe ballingschap. Dat wil zeggen, gevangenschap is per definitie ballingschap, niet andersom. Zo kun je dat niet zeggen, althans niet in het Nederlands. Maar het is buitengesloten zijn. Vanuit die positie schrijft hij, met grote nadruk, zo begon hij trouwens ook hoofdstuk 3, hebben wij gezien. En vanuit die positie schrijft hij ons en zegt dat we allemaal deel zijn geworden van, pak een beet, één gemeente, één lichaam, heet het elders. En hier krijg je een opsomming, hebben we ook gezien, van enige punten in, vanaf vers 4... Eén lichaam, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. En ik hoop dat daarmee duidelijk gemaakt is dat wij allen één zijn. De uitdrukking die kan ik gewoon even weer lenen uit Johannes 14, uit wat dan heet officieel, nou ja, min of meer officieel, het hoge priesterlijk gebed. Wij zijn allen één, maar dat betekent, let op, dat betekent niet dat we allemaal identiek zijn. Dit is een van de filosofische problemen van onze tijd, zal ik maar zeggen. De filosofen hebben er eeuwen door mee geworsteld, nee, ook al ver voor Christus. Die hebben het ook over geschreven, over dit verschijnsel. Namelijk, is een mens een kuddedier, hoort hij bij een gemeenschap? En is hij dus aan die gemeenschap onderworpen? Heeft hij een ondergeschikte positie? Of gaat het in de eerste plaats om het individu? En is de gemeenschap daarin ondergeschikt? Moet de gemeenschap bijdragen aan het individu? En betrekkelijk recente versie, ook wel ook over enige jaren terug, decennia geloof ik, was de Amerikaanse, dat de president zei, vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat u kunt doen voor uw land. Kent u die nog? Dat is precies hetzelfde. Is het individu dienstbaar aan de gemeenschap of is de gemeenschap dienstbaar aan het individu? En wij in Nederland weten dat ook nog steeds niet, toch? Maar ja, ik zal me met dat probleem dan maar niet bezighouden, maar ik kan u wel officieel meedelen dat dat een van de hoofdthema's is. Misschien wel het hoofdthema van de filosofie in de loop van der eeuwen. Heeft de mens verplichtingen aan de gemeenschap of heeft de gemeenschap verplichtingen aan de mens? Is het volk in dienst van de koning of is de koning in dienst van het volk? Is God er voor de mens of is de mens er voor God? Het zijn allemaal varianten, maar het is hetzelfde beginsel. Goed. Nou, wat de gemeente betreft, Wij zijn niet allemaal gelijk. En hoewel wij leven in een cultuur of wat er voor door moet gaan, althans, want ik heb het niet zo begrepen. Maar hoewel wij leven in een cultuur waarin men de mond vol heeft over dat alle mensen gelijk zijn, moet toch worden vastgesteld dat alle mensen niet gelijk zijn en dat ze volgens letters van het alfabet allemaal verschillend zijn. Nee, ik ken die afkorting niet, maar... Is er iemand die niet begrijpt wat ik nu zeg? Mooi, dan houden we het aan op. Mensen zijn niet gelijk. Zo is het nou eenmaal. Maar de bedoeling is dat wij, verschillend als wij zijn, zouden bijdragen aan die gemeenschap. Er is niks moeilijks aan. Dat is wat het is. En dat is wat ook verstaan moet worden onder wat men beschouwt als een beeld. Namelijk dat lichaam van Christus. En ik moet toegeven dat in 1 Korinthe 12 en verder het ook als beeld gebruikt wordt. Namelijk een lichaam heeft een hoofd en leden. Daar wordt het als beeld gebruikt, maar daar staat gelijk een lichaam een hoofd heeft en handen en voeten en de voet de hand niet kan missen en andersom en dat soort dingen. Zo ook het lichaam van Christus. Maar het lichaam van Christus zelf is natuurlijk niet echt een beeld. Je zou moeten begrijpen, maar misschien heb ik u dat verteld, dat het woord lichaam niet noodzakelijk de aanduiding is van één fysiek lichaam van één levend wezen of iets dergelijks. Maar dat het woord lichaam gewoon betekent een samengestelde eenheid. Met andere woorden, een lichaam wordt gevormd door samengestelde delen. En dat is het dan. En als er geen samenstellende delen zijn, geen leden, dan heb je ook geen lichaam. Dat is de enige echte betekenis van de term. Een lichaam is een eenheid die gevormd wordt door de samenstellende delen of leden, maar delen en leden is hetzelfde woord, zelfs in het Nederlands. Het ene is een anagram van het andere, maar het is gewoon hetzelfde. Dus ga ik niet eens op in. Hebben u dit nog? Dat is wat een lichaam is. En de gemeente is één lichaam. Zo'n tempel is dus ook één lichaam. Die tempel uit hoofdstuk 2, weet u nog? Het gehele gebouw enzovoorts. Heilige tempel in de Heer is ook een lichaam, want de samenstellende delen zijn die stenen die aan elkaar gevoegd worden. Ik heb het nog nagevraagd aan die man die ook zo heet. Petrus, de steen. De rots. En die schreef dat zo. Die zegt, wij worden samengevoegd aan. En het begrip samenvoegen staat hier trouwens ook in Efeze 4. Maar dat is dan in vers 16. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, ieder deel in zijn maat, enzovoorts. Ik ga de vers niet woord voor woord bespreken nu, maar het gaat erom dat je daaruit meteen bevestigd vindt wat ik nu zeg. Een lichaam is een samengestelde eenheid en de leden zijn niet allemaal gelijk. Hebben jullie dat? Ik weet nog hoe het mij verbaasd heeft. Ik kwam als oprechte Hollander in het buitenland. En in Holland worden huizen gebouwd van bakstenen die allemaal precies even groot zijn. Er is altijd wel een metselaar in de zaal die dan zegt, maar dat is niet zo, want je hebt verschillende soorten en maten. Maar dan toch, de afmetingen zijn beperkt, laat ik het zo zeggen dan. En die worden netjes opgestapeld, begint met de vlak fundament en dan komt het dan op en dan rijtje op rijtje op rijtje. Wij moesten als kinderen dat ook doen met de blokken. Allemaal dezelfde blokjes opstapelen. Later werden er plastic blokjes met van die puntjes en gaatjes erin. Kent u die ook nog? Die moest je aan elkaar prikken. Dat was nog voor de Lego. Ben je ook nog zo jong als ik? Goed. Allemaal, alles hetzelfde enzovoort. En dan kom je in het buitenland en dan zie je daar huizen staan. Ook kerken, heel dikwijls, die gewoon gebouwd zijn van rotsblokken. En die zijn allemaal verschillend. En in Engeland zelfs de muurtjes, want daar hebben ze geen greppels om het weiland. Dat hebben wij in Nederland. Maar daar hebben ze muurtjes om het weiland. En dat zijn al die stenen die ze opstapelen. Allemaal verschillend. En zo ontstaat er een muur, dan wel een huis, wat het maar is. Een tempel, wellicht. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Maar het is het Bijbels beeld. Want dan tot en met vers 6 gaat het over de eenheid van de gemeente, die al geïntroduceerd was natuurlijk in het eind van hoofdstuk 2. Vanwege dat gehele gebouw, de heilige tempel, de woonsteden Gods in de geest. En daarna nader besproken in 3 vers 6... dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, mededeelgenoten enzovoorts. Het gaat over die eenheid. Maar dan ineens in 4 vers 7 heet het: maar aan elk een van ons, aan die verschillende leden dus, is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Ik meen dat ik dat ook besproken heb vorige keer. Dat er een maat aan is, namelijk een beperking. Het heeft een afmeting. Laten we zeggen, het is zoiets als een functiebeschrijving. Bestaat dat nog, die dingen? Doen ze dat nog tegenwoordig? Dan krijg je van je baas een brief en er staat in wat je functie is. Want dat moet op een of andere wijze van tevoren vastgelegd worden. Zodat je later kan zeggen, dit hoef ik niet te doen, want er staat niet in mijn functiebeschrijving. Ja. En dan kan je naar de rechtbank of naar de bond of zo. Ik heb het altijd raar gevonden, die dingen. Ja, het schijnt te moeten. Iemand heeft me uitgelegd dat het heel nuttig is en dat het zo moet. En het is mijn wereld niet. Ja, goed. Gaan we het ook niet over hebben. Maar er is een beperking. Maat is een beperking naar een bepaalde maat van wat de Heer ons geeft. Naar de maat der gaven van Christus. En toen heb ik u gezegd aan het eind van de avond, vanuit vers 7 moet je eigenlijk een paar keer zelfs doorlezen in vers 11. En de tussenliggende versen overslaan. Want daar gaat gewoon het verhaal verder. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot enzovoorts. En als je de rest nooit gelezen hebt, ga je het hier ook niet missen. Heb u dan? Met andere woorden, vers 8 tot en met 10 is een parenthese. Zo heet zo'n ding, hè? Een parenthese. Als je dus een parenthese zoekt, dan heb je er hier een. Dat je niet denkt, het ligt in het naaimandje of zo. Maar we zien. Het begrip hebben we eerder aangehaald, want we hebben vastgesteld dat zelfs heel hoofdstuk 3 een parenthese is, weet u nog? En dat is dan ook weer zo, omdat heel onze tegenwoordige bedeling feitelijk een parenthese is. Parenthese, dat betekent een tussenstelling. Een these is een stelling, een para, dat is ertussen. In dit geval dan. Een tussenstelling. En die tussenstelling hier, dat is duidelijk. Dat gaat over dat er in het Oude Testament al iets geschreven is wat betrekking heeft op deze omstandigheid. En zo begint vers 8 dan ook. Daarom zegt hij. De vraag is, wie zegt er dan wat? Nou ja, en het antwoord is natuurlijk de psalmist, hè? Om het eenvoudig te houden. En anders zeggen we, nou ja, de Heilige Geest via de psalmist. Kom maar. Daarom zegt hij, waarom? Vanwege dat aan elk een van ons de genade gegeven is naar de maat der gaven van Christus. Daarom staat er, in dit geval in psalm 68... Zat het er niet bij? Jawel. Psalm 68, vers 19. Daarom staat er, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En ook van daaruit zou je meteen door kunnen lezen in vers 11. En hij heeft gegeven sommigen tot enzovoorts. Maar niet alleen wordt er een vers aangehaald uit Psalm 68, maar het wordt ook nog becommentarieerd, dat vers. onderdeel uitmaken dus van de parenthese, om zo te zeggen. En dat is vers 9 en 10. En eigenlijk zou je het ook andersom een keer eens moeten bestuderen. Dat gaan we nou ook doen, hè. We beginnen met vers 9 en 10. Met een toelichting. Daarna lezen we het vers alsnog. En daarna passen we het in het geheel van dit schriftgedeelte. U denkt dat ik er nou een beetje moeilijk over sta te doen. En dan zeg ik, nou, wacht maar af, dat wordt nog wel wat moeilijker. Maar ik zal u wat anders vertellen. Het probleem is, daar loop ik dus tegenaan, dat is mijn probleem nu, dat dit vers 8, bij mijn weten en naar mijn ervaring en wat ik er ben van tegengekomen, wordt vers 8 gebruikt, volkomen buiten het verband van dit hoofdstuk en deze brief. Het wordt gebruikt om te beweren, te leren, te beargumenteren dat de oud-testamentische gelovigen ter gelegenheid van de opstanding van, en hemelvaart dan, van Christus met hem mee ten hemel zijn gevaren, zodat Abraham, Isaac en Jacob en David en Noach, en er waren nog een paar oud-testamentische gelovigen, eigenlijk al die lui uit Hebreeën 11 bijvoorbeeld, hè. En hoeveel er maar waren, bij gelegenheid waren er nog 7000... de dagen van Elia, toch? Dat die nu allemaal in de hemel zijn. En dan komen er vanzelf een paar vragen los in het wild. Logischerwijs in het wild, want je hebt het vers uit het verband gehaald. Dan krijg je in het wild de vraag, hoezo zijn die in de hemel? Wat moet die lui daar? Waarom willen we zo graag dat... Of wij niet, maar waarom wil men dan zo graag dat die nu in de hemel zijn? En dan zijn simpele antwoorden op, maar nogal betrekkelijk naïeve. Dat is, nou ja, omdat de hemel nou eenmaal het hiernamaals is voor de gelovigen, dan wel voor de goeien. En daar moeten ze toch een keer naartoe, naar de hemel, dan dus. Want ze zijn al lang geleden overleden. En mochten we nou uit het Oude Testament begrepen hebben dat ze dan naar het dodenrijk gaan, hetgeen correct is, als ze overlijden, dat ze dan naar Sheol gaan, en dat is beneden, dan, hoe krijgen we ze dan nog alsnog in de goede kant van die naam, als namelijk in de hemel? Want kijk maar in je woordenboek, vooral als het niet al te duur woordenboek is, dan wordt onder hemel verstaan het hiernamaals. Dat is niet zo, maar dan wordt het woordenboek wat duurder. Ja. Dan krijg je nog een paar betekenissen erbij, dan moet je zelf kiezen. Dan wordt het niet makkelijker van. Want ja, hoe krijg je die lui daar? Er zijn er trouwens ook die dat versie daarvoor niet gebruiken, maar die geloven dat de oud-testamentische gelovigen straks met de opname van de gemeente meegaan. Want er staat toch dat degenen die in Christus ontslapen zijn, dat zijn toch gelovigen die voor ons geleefd hebben en ontslapen zijn. Dat die eerst zullen opstaan en daarna wij die levend overgebleven zullen zijn, zullen samen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken. In de lucht staat het trouwens. Het is 1 Thessalonicense 4. Maar ja, dat kan niet. Want de gemeente begon pas gebouwd te worden. De tempel, weet je wel, stenen op elkaar. Begon pas gebouwd te worden bij de opstanding van Christus, die daarvan ook de eersteling was. En als zij de eerste was, dan zijn daarmee de oud-testamentische gelovigen voor dat doel gedisqualificeerd. Die horen niet bij de gemeente. Daar gaan we weer. Maar de gemeente, dat zijn toch alle gelovigen van de kerk der eeuwen? Dan moet ik u zeggen, er bestaat geen kerk der eeuwen, dat komt in de Bijbel niet voor. En je hebt dan toch minstens nog drie soorten gelovigen. Dat wil zeggen, nou ja, gelovigen uit het Oude Testament, gelovigen uit onze dagen van het Nieuwe Testament. Maar ook na de opname van de gemeente heb je ook weer gelovigen, want je hebt nog meer dan 1000 jaar te gaan. Je mag toch aannemen dat in het geopenbare koninkrijk van Christus er toch wat mensen zijn die geloven, of niet dan? Ja, Dus die zijn daar niet mee gegaan met de opstanding van Christus naar de hemel. Ook niet met de opname van de gemeente. Dus dan heb je nog een categorie. Ik kan er niet anders van maken. Het is een misverstand. Het fundamentele misverstand is in de eerste plaats dat van de hemel het hiernamaals zou zijn. Dat is niet zo. Dat idee, dat komt eigenlijk... Ik neem aan dat u mij dat vraagt. Waar het vandaan komt dan? Ja, nee, nou, als u mij vraagt... Ja, indien u mij vraagt... Oké, dan komt dat omdat men het christendom heeft willen aanpassen. Nou ja, ja. Omdat men het christendom heeft geschoven tussen al die godsdiensten die de wereld kent. En moet je dat nog netjes zeggen? Ja, of ze dat met opzet gedaan, of het kwade wil was. Nee, het was allemaal goed bedoeld, joh. Allemaal goed bedoeld. Maar u weet toch, als ze zeggen dat het goed bedoeld is, wat er dan aan de hand is? Nou ja, dat bedoel ik. Dat is net zoiets als... Dat is altijd fout. Net zoals blendende percelen. U weet blendende percelen. Daar heeft Godfried Bomans mij ooit op gewezen. Blendende percelen staan altijd in brand. Dat heet blendende percelen. Ja. Vraag het maar na bij de brandweer. Wij hebben daar verstand van. Nou, met hemel, ja. Het is een raar ding. Maar al die religies, die kennen een hiernamaals. En let maar op, als binnen christendom of binnen christelijke cultuur gevraagd wordt of je een gelovige bent of zo, dan gaat het over of je gelooft of er een hiernamaals is. Of het met de dood alles uit is, of komt er dan nog wat? Weet je? Nou ja, wat komt er? Als er dan wat komt en het is een beetje acceptabel, komt door de Ballotagecommissie en de Welstandscommissie en hoe die dingen maar eten, zal ik maar zeggen. Dan, langs provinciale staten natuurlijk. Dan heet het de hemel. Maar ja, bij de Grieken had je gewoon het hiernamaals. Daar moest je niet de Jordaan over met de boot van Michael, weet je wel. Michael, dat weet u, die roeit dan de boot naar de overkant. Dat kent u toch nog niet? Daar hebben we een lied van. Ja. Dat gaat over het roeien over de Jordaan. Ze hebben het idee. En de Jordaan is de doodsrivier. Enzovoort. Dat schijnt een christelijke variant te zijn. Ik weet het niet. Halleluja moet je dan roepen erachteraan. Het is heel gezellig om dat lied te zingen. Hè? Nou ja, enzovoort. Maar goed, dat komt volstrekt overeen met de Griekse theorieën, filosofieën, theologieën over de doodsrivier. Dat is de Styx. Dat kan je makkelijk onthouden. De Styx, dat overleef je niet, hè? Dat kun je ze horen, ja. Nou goed, dan moet je ook de rivier over met een bootje, trouwens. Ik heb die plaatjes daarvan wel in nogal wat films gezien in de loop der tijd. Ik ben vergeten welke, hoor. Maar dan zie je zo'n bootje wegroeien in de mist, weet u nog? Ze doen zelfs bij sommige volkeren doen ze niet aan begrafenissen, maar dan leggen ze het lijk in zo'n bootje en dan sturen ze dan de zee op. Ja. Per slot heeft zo'n bootje ook een kist. Dus, nou ja. En dan sturen ze de zee op in de hoop dat het ergens misschien aan de overzijde, gene zijde heet dat ook. Gene, kent u toch, hè? Gene zijde, dat is de... Nou ja, enzovoort. Maar dat is gewoon heidens. Ze hebben het allemaal. En of je dan terechtkomt in het Nirvana, of het Walhalla, of met de Champs-Élysées. Zo noemen de Fransen dat, ja. Dus de Élysée'se velden. Of de eeuwige jachtvelden. Dat is van de roodhuiden, maar dat mag je niet meer zeggen, denk ik. Want huidskleur mag niet meer genoemd worden. Omdat het onderscheid maakt, zijn de mensen niet meer gelijk. Weet je, dat is allemaal lastig. En zo heeft men is dat in het christendom geïntroduceerd. Dus nou heb je in die naamans, dat heet dan de hemel, als het de goede kant is. En het heet de hel, als het de verkeerde kant is. Maar dat is gewoon ontleend aan de Styx, ga je over. En dan kom je de andere kant. De bootsman, dat is die man met de zeis, weet je wel, van dit schip. Dat kent u toch allemaal wel? Dat is allemaal klassiek. Ja. Ik hoop niet dat u denkt dat ik u wat nieuws vertel. Dat is allemaal klassiek. Ik ken uw klassieken. En dan kom je naar de andere kant en dan heb je daar die hond of zo, die Kerberus of de god van de onderwereld, weet ik veel, Hades. En als je dan voldoende steekpenningen geeft of een goede cv hebt, je kunt laten zien dat je toch heel wat goede dingen gedaan hebt, dan mag je naar rechts. Nou ja, mag je naar de goede kant van het dodenrijk, van Hades. Maar het blijft het dodenrijk, het blijft Hades, het schimmenrijk, zeg maar. En als je het niet goed gedaan hebt, dan moet je naar de verkeerde kant enzovoorts. De linkerkant. En daartussenin is een diepe kloof. Oh nee, dat was in Lucas. Dat was, ja, nee, maar dat is ook zo. Dat heb je ook. Maar de goede kant heet dan niet hemel. De goede kant heet het paradijs. Of het heet de schoot Abrahams. Want paradijs is een algemene term. Schrijf je ook niet met een hoofdletter. Het heet ook niet zo. Het is het. Want een paradijs, dat is een officiële hoftuin, is het eigenlijk, hè? Het koninklijk domein, dat is paradijs. Veel woord staat niet in je Bijbel. Nou, ja, staat wel ergens pardes, maar dat gaat over wat anders. Maar goed, ga ik niet uitleggen. Maar de goede kant heet paradijs bij de Joden, of het heet de schoot Abrahams. En dat kennen we uit de zogeheten gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, weet u nog. Die splitsing, maar daar komt geen hemel aan te pas. Hemel, als een plaats waar mensen na hun overlijden naartoe gaan, dat is pas geïntroduceerd met de introductie van de gemeente. En dat berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente, die bij leven al wedergeboren is en al dood heeft overwonnen. Want wij zijn met Christus gestorven en opgestaan. Dat was Efeze 2, ik vestig uw aandacht op dat dus gewoon in het verhaal hier staat. En op die grond zijn wij nu reeds met Christus gezet in de hemel. Dat is niet het paradijs in de zin van de schoot van Abraham, namelijk het dodenrijk. Maar is in de hemel, dat is exceptioneel. Dat is de uitzondering en die betreft alleen de gelovigen vanaf en inclusief de opstanding van Christus. Tot en met de zogeheten opname van de gemeente. En ik geef u garantie dat degene die slechts de hemel zien als het hiernamaals waar alle gelovigen al even naartoe gaan, die kennen heel de opname van de gemeente niet. Die kunnen ze nooit plaatsen, begrijpen ze ook niks van. Heb je dat nog? Er is geen plek voor. Maar ja, het is het uitzonderlijke ervan. Daarom verbaast het mij zo dat tegenwoordig volstrekt ongelovige mensen denken dat als iemand overleden is, dat hij dan daarboven ergens op de wolken des hemels, of op een wolkje. Het schijnt dan wel een wit wolkje te zijn weer. Maar goed, een blank wolkje? Nee, wit, nou ja, op een wolkje. En dat hij dan zo naar beneden kijkt en dan moet er niet aan denken, maar dan. Maar waar ze dat vandaan hebben, dat is weer verbastering van iets wat feitelijk uit de Bijbel komt. Heb je dat nog? Het bijzondere van het christendom is namelijk, en het heeft geen enkele godsdienst, het christendom is namelijk ook geen religie. Dus je mag het niet vergelijken. Maar het bijzondere van het christendom is, van de Bijbelse waarheid, is dat het het begrip opstanding uit de dood kent. Niet blijft in de dood en dat is dan de eeuwigheid. Het is opstanding uit de dood. Als je nu echt vraagt naar het hiernamaals, gewoon, inclusief wat zo'n woord zou kunnen betekenen, wat is dan het hiernamaals? Ja, dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is precies wat Petrus zei. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En zijn belofte, dat is dan in ieder geval die uit Jesaja 65 en 66. Hebben u dat nog tot zover? Kortom, oud-testamentische gelovigen gaan überhaupt niet naar de hemel. Ze worden wel zalig, maar ze zullen opstaan ten jongste dagen en dan leven op de nieuwe aarde. Want die moet er anders op die nieuwe aarde leven. Nieuwe honden en katten. Huisdieren. Vlooien, huismeid. Maar, nee, ja, dat is dat toch. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig. Maar ik doe dat met opzet. Het zijn toch eerlijke vragen in essentie. Waarom een nieuwe aarde als de gelovigen naar de hemel gaan en als de ongelovigen sowieso nergens komen? Zonder daar dan weer op in te gaan, want dan verdwalen we weer. Om gelijksoortige redenen. Hebben we dat nog? Nee, de gemeente is de uitzondering. En die berust, die wordt in het Nieuwe Testament uiteengezet natuurlijk, maar die wordt gebaseerd onder andere, nou beter, die wordt in het Nieuwe Testament geïllustreerd door de beelden uit het Oude Testament met betrekking tot eerstgeboorterecht. De eerstgeborene is voor de Heer. De eerstgeborene wordt naar de tempel gebracht. De eerste vruchten van de oogst worden naar de tempel gebracht. De eerstelingen garf wordt bewogen, levend gemaakt. Bewogen voor het aangezicht des Heren. Heb u dat nog? De eerstelingen broden, dat zijn die van het Pinksterfeest. Ja, die zijn sowieso een uitbeelding van de gemeente. Enzovoorts. Dat is eerst geboorterecht. Zie? Nou ja. Dat is bestemd voor de Heer, dan wel voor de hemel. Dus dat hele idee van dat hier in Efeze 4 zou gesproken worden over oud-testamentische gelovigen die naar de hemel gaan, dat is een noodlottig misverstand. En ik heb geprobeerd uit te leggen hoe men bij zo'n misverstand kan komen. Dan zegt men, de gevangenis waarover gesproken wordt, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, is dan het dodenrijk waar men dan gevangen zit. En de Heer heeft dat meegenomen naar boven. Heb je dat nog? Nou ja. Dat is dus niet zo. Maar het heet, zo'n vers sluit dan op geen enkele wijze aan bij het vers daarvoor of bij de versen daarna, vanaf vers 11. Dus het is compleet misplaatst. Je moet eigenlijk, vind ik persoonlijk, op je klompen aanvoelen. Ja, als je geen klompen hebt, kan dat niet natuurlijk. Maar je kun je op je klompen aanvoelen dat niet kan, zo'n verklaring. Zelfs al zou zoiets wel gebeurd zijn, dan nog is het absurd dat het in dit vers zou staan. Dan moet het vers misplaatst zijn, dat wil zeggen ten onrecht hier tussen terecht zijn gekomen. Maar dat is niet zo, want het sluit wel aan. Er staat namelijk naar de maat, de gave van Christus. En hij heeft vers 7 en dan vers 8. En hij heeft de mensen gaven gegeven. Daar gaat het over. Met andere woorden, het vers spreekt wel degelijk over dat gaven gegeven zouden worden aan degene die de Heer toebehoren. Maar goed. Ik zou eerst ingaan op het commentaar van dat vers uit het Oude Testament. Dat is vers 9 en 10. In vers 9 en 10, daar staat nu dit, dubbele punt, hij is opgevaren. Zo van, daar staat in de psalm 68, ik ga er later naartoe vanavond, maar psalm 68, daar staat opgevaren zijnde in de hoogte. Het woord hemel staat daar niet. Ook niet in Psalm 68. Dat wordt in het midden gelaten. Maar ja, alles wat meer dan een meter boven de aardbodem is, en daar heb ik een marge in gecalculeerd van 99 centimeter. Alles wat meer dan een meter boven de aarde is, dat heet hemel. Kan het ook niet helpen. Dat is de dampkring. De hemel. De eerste hemel, weet u wel. Voor de goede orde, dat is de eerste hemel, dat wij dampkring noemen. De tweede hemel is de sterrenhemel. Gewoonlijk zeg ik in dit verband dus, de eerste hemel is de hemel van de vogelen des hemels. Die trouwens dikwijls gewoon op aarde rondlopen en daar hun eieren leggen, maar dat even. Ja, staat in, op de eerste bladzijde van je Bijbel hoor, dat de vogelen broeden op de aarde. Maar goed. Vogelen des hemels, En daar is ook een maat aan. Die kunnen op een bepaald moment, op bepaalde afstand ook niet meer hoger. Het schijnt dat de arend nog een eindje door kan. Ja. Dat ga ik niet vertellen. Er worden weer natuurkunde, maar doe maar. Maar dat houdt een keer op. En daarboven heb je dan de tweede hemel. Dat heet dan de sterrenhemel. De sterren des hemels en de vogelen des hemels. Maar het zijn twee verschillende hemelen. Maar aangezien het niet op aarde is, maar omhoog, heet het toch allemaal hemel. Dus zoveel maakt het ook niet aan. Maar je hebt eerste hemel, tweede hemel. En de derde hemel, dat is de... Dat heet het paradijs Gods in 2 Korinthe. En in de... Ik geloof dat het een psalm is. Ja, geloof wel. Waar staat, de hemel, dat is de hemel die van ouds is. De hemel, de hemelen, namelijk de hemel die van ouds is. Met andere woorden, de eerste hemel en de tweede hemel zijn niet van ouds. Dat klopt ook, want er staat in het eerste vers van je Bijbel, er staat in het begin schiep God de twee hemelen. Och, zo is het niet vertaald, maar dat is wel de traditionele lezing en schrijfwijze. Shamayim en Ayim wil zeggen dat het een stel is, namelijk twee. Dat heet officieel een dualis. Ga ik lekker interessant doen, maar ik doe dat om je aan te geven dat ik het ook niet bedacht heb. Dat is een bekend verschijnsel, niet in de Nederlandse taal, maar sommige talen. Met name het Hebreeuws heeft dat een meervoudsvorm met betrekking tot twee alleen maar. Heb je dat nog? Dat vindt men belangrijk, ja, omdat je leest over God. Dat is Elohim. En im aan het eind is niet een tweevoud, maar meer dan twee. En dat heeft men nodig voor de levende drie-eenheid. Want die heet Elohim, dan zijn het er niet. Het is een meervoud, maar meer dan twee. Dus dan heb je een drie-eenig God. Dan vraag je voor hoeveel stoelen je moet klaarzetten voor Efraïm. Hè? Twee? Omdat het op Ayim eindigt? Kom op zeg. Nou ja. Geklungel is dat. Dat komt weer door het niet begrijpen van de meervoudsvorm. En het niet begrijpen dat een meervoud niet noodzakelijk een rekenkundig, wiskundig, niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud is. We hebben er nog een paar. De toepassingen van de meervoudsvorm. Hoeveel hersenen hebt u eigenlijk? Meer dan twee? Heeft iemand ze wel eens geteld? He? Eén hersen, twee hersens. Eén hurk, twee hurken. Je kan erop zitten, maar... nou ja, enzovoort. We hebben er nog wel een paar. Maar goed, ik laat het er maar bij. Maar de hemel, de derde hemel is de hemel die van ouds is. Want in het begin schiep God twee hemelen, de beide hemelen. Daar staat er echt Shamayim. En de aarde. En dat is er inderdaad maar één. Ja, dat klopt precies. Vandaar dat het woord hemelen in dit verband in het Oude Testament gewoon in het meervoud staat. En soms in het Nieuwe ook, vooral als het uit het Oude geciteerd wordt. Dat staat er zelfs in het Grieks in het meervoud. Dan kun je alleen niet meer zien dat het maar twee zijn. Soms maakt het ook niks uit hoor. Maar toen maar. Maar opgevaren. Paulus schrijft hier. Ik neem aan dat het Paulus was. Die zegt. Ja, als dat vers spreekt over opgevaren zijnde in de hoogte. Dan. Over wie gaat dat eigenlijk? En sinds wanneer kan dat? Of zoiets. Hoe is dat nou mogelijk? En het antwoord is. Nou, dat kan omdat hij eerst is nedergedaald. Staat erachter. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? En in mijn Bijbel staat er keurig een verwijzing achter naar Johannes 3, vers 13. Die is mooi hoor. Want Johannes... Oh, wat moeilijk vanavond. Dat zei ik u toch? Nou, Johannes citeert ook, nou citeert ook, bespreekt ook diezelfde tekst uit diezelfde psalm in Johannes 3. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog nooit enig commentaar ben tegengekomen waarin dat gemeld wordt, dat dat zo is. Men leest er overheen namelijk. Dat is namelijk Johannes 3 vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Zie? Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Nou, weet ik niet hoe ver ik hierop in moet gaan. Maar och, laat ik hem er even op ingaan. Dan, doe maar. U weet dat je hier bent in dat gesprek tussen de Heer en Nicodemus. Die bij nacht tot Jezus kwam. Je had een drukke agenda, dus daarom ging je binnen. Maar ja, dat zeg ik voor de aardigheid. Omdat het hem verweten wordt dat hij dat stiekem deed en zo. Hij ging stiekem bij nacht, want niemand mocht het zien. Dan denk ik, wie heeft dat nou weer bedacht? Oh, die zwakkie malipanse, zei iemand. Maar dat was een Fransman. Dus ik weet niet wat het betekent. Nee. Jij ook niet? Nee. Oké. Nou ja, hij ging bij nacht door de Heer, bedrijf met ethiek. Waarom was dat 's nachts? Dat kan ik u wel vertellen, want wij bedrijven geen ethiek. Dat is omdat het uitdrukking geeft aan de situatie van de wereld zoals wij die nu kennen. Het is namelijk nacht, het is hartstikke donker in de wereld. En wanneer wij tot de Heer gaan, is het sowieso nacht. En waarom zouden we tot de Heer gaan? Het is nacht, en waarom gaan we tot de Heer ook weer? Om verlicht te worden, ja. Natuurlijk. Wij komen tot het licht. Om in het licht te wandelen in gemeenschap met hem. Dat is het hele verhaal. Dat is profetisch. Ethiek verblind je daarbij. Dat is wet en dat verblind je. Er ligt een bedekking over je. In de hele Johannes-evangelie gaat het over licht en duisternis. Ik heb het eens uitgezocht, maar ik heb nooit een lijstje bij me. Maar ik heb het eens uitgezocht in het Johannes-evangelie. Het hele Johannes-evangelie is gebouwd om 7 nachten. Zoek dat maar eens uit. Kun je ook zeggen, het is niet zo. Dan zeg ik, oké, prima. Maar zoek het maar eens uit. Het gaat over licht en duisternis. Nicodemus kwam tot Jezus bij nacht en er is een gesprek. En dan lees je uiteindelijk in vers 11, voorwaar zeg ik u, dat zegt de Heer Jezus, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden, niet alleen, dat is, gij lieden is meervoud van gij, hè? 1 gij, 2 gij lieden, zoiets. Nou ja, gij lieden, dat wil zeggen, dat is niet Nico, Demus, maar ook zijn collega, leraren van Israël. Gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. En indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, en gijlieden en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Eerste commentaar met hele kleine lettertjes in een voetnootje. De hemelse wat? De hemelse dingen. En die term, maar vermoedelijk heb ik u dat lang geleden gezegd, die term de hemelse is volstrekt dezelfde als die van het hemelse in de Efezebrief, waar het vertaald is met de hemel. Heb u dat nog? En daarom heb ik bezwaar tegen vertalingen met hemelse gewesten en heavenly places in het Engels enzovoort. Het moet zijn de heavenly things, de hemelse dingen. Zoals hier, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Dat was even terzijde. Achter vers 12 zou je eigenlijk aanhalingstekens sluiten moeten zetten. U weet wat dat is, hè? Aanhalingstekens. Dat wordt allemaal niet meer gebruikt. Leestekens zijn afgeschaft. Of die hebben ze ons toegegooid van Zie maar wat je ermee doet, want het maakt allemaal geen mal meer uit tegenwoordig. Vind ik heel jammer. Want leestekens zijn heel erg nuttig. Maar toen maar. Maar het had aanhalingstekens sluiten moeten zijn. In heel onze Bijbel vind je nergens aanhalingstekens. Daar hebben ze ook wel een reden voor. Kijk, aanhalingstekens wil zeggen dat wat tussen die tekens staat, u weet dit. Tegenwoordig doen ze dit met die vingers zo. En dan bedoelen ze tussen haakjes. Dat zeggen ze dan ook. En ze geven aan, aanhalingstekens over en sluiten, en zeggen tussen haakjes. Die mensen zijn helemaal de draad kwijt. Die praten met hun handen. Hebben dat ook wel zijn zin? Ik ken van die mensen die praten altijd met hun handen zo. En die lui uit Den Haag ook. En ik hoor nooit wat ze zeggen. Ik zie alleen maar die handen. Wat duiden ze nou aan dan? Wat doen ze dan met die handen? Niks. Ze zwaaien. Dan moeten ze hebben geleerd dat het interessant is. En dat versterkt de woorden die zij spreken. Zie je mij? Ja. Dat hebben ze onze koning ook verteld. Dus die staat ook altijd zo. Ik zal maar niet zeggen waar ik dan aan denk, maar doe maar. Ja, dat moet hij, want anders staat hij zo. Ik heb geleerd dat je niet mag je handen in je zakken mag houden, maar dit mag wel. In het juiste zo met de duim eruit, dat mag. Maar weet je wat het is? Heb je de koning wel eens gezien? Dan staat hij zo en zo. Want weet je, die zakken zijn dichtgenaaid. Als je een nieuw jasje koopt, dan zijn die zakken dichtgenaaid. Die moet je eerst nog openmaken. Maar dat doen ze niet, want ze zijn bang dat het uitzakt. Uitzakt. Hoor je? Dus om het in model te houden. Dus die arme man mag niet zijn handen in zijn zakken steken. Hier kan hij... Ja, die zitten echt dicht. En dan moet hij zijn handen ergens houden. En dan staat hij zo. En dit is een afwerend gebaar, heeft de psycholoog ons verteld. Dit is iemand zegt, aan mijn leven geen Polonaise. Ik wil niet weten. Dan scherm je dat zo af, met je arm over elkaar. Dat heb ik op school ook geleerd. Moesten wij ook altijd met de arm over elkaar zitten. Dus ik weet nou waarom. Dan leer je niks, hè. Dan moet je... Maar goed, allemaal gedoe allemaal. Hoe kom ik daar nou weer bij? Aanhalingstekens sluiten. Ja. Heb je dat? Aanhalingstekens zijn open en sluiten. En wat daartussen staat, dat wordt een rechtstreeks aanhaling geacht te zijn. Citaat mag ook. Het wordt een rechtstreeks citaat geacht te zijn. Dit is wat de persoon in kwestie exact gezegd heeft. En dan zetten we dus aan, wat zei hij, dubbele punt. En dan moet je officieel aanhalingstekens openen. En dan komt het verhaal en dan aanhalingstekens. Dat heeft hij gezegd en daarna komt er weer wat aan. Heb je dat nog? Maar het probleem is nu, dat moet je gewoon leren, dat je in de Bijbel vind je geen werkelijk letterlijke aanhalingen. Het heeft misschien die vorm, maar in werkelijkheid is het een weergave van wat iemand gezegd heeft. Die weergave moet je wel serieus nemen, want die wordt ook geacht geïnspireerd te zijn. Staat in de Bijbel. Maar of iemand het echt zo gezegd heeft, woord voor woord, dat hoeft niet noodzakelijk. En dat weten wij zeker, omdat er natuurlijk in het Nieuwe Testament nogal wat aanhalingen zijn uit het Oude. En die kun je gewoon controleren of het wel letterlijk is. En dat is het zelden. En dat is weer omdat zo'n citaat uit het Oude, zal ik maar zeggen, zo'n vers uit het Oude Testament, wordt weliswaar aangehaald, maar gewoonlijk zodanig geformuleerd dat wat in het oorspronkelijke wellicht wat onduidelijk was en misschien bewust bedekt was, dat wordt in het Nieuwe Testament, deze aanhaling, wordt meteen toegelicht. We hebben daar al een voorbeeld van gehad. Nee, dat hebben we nog niet gehad. Kijk ik even stiekem naar het voorbeeld wat ik wilde noemen. Dat zou geweest zijn uit Efeze 5, vers 14. Daar staat, daarom zegt hij, dat is diezelfde uitdrukking dus als uit 4, vers 8. In 5, vers 14, daarom zegt hij, en dan komt er weer zo'n citaat uit het Oude Testament, dubbele punt, Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar waar staat dat dan? En de vertalers, of wie het maar waren, hebben dus ook inderdaad verzuimd om erbij te schrijven een tekstverwijzing naar het Oude Testament. Althans in mijn Bijbel hoor. En als hij er toch bij moet staan, wat is het dan? Jesaja 60, vers 1. Maar daar staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En wat daar heet heerlijkheid des Heren, dat heet hier Christus zal over u lichten. Heb je dat nog? En wat er in het Oude Testament gewoon heet, maak u op, word verlicht. Dat betekent gewoon dat je op moet staan, want het wordt dag. Dat heet hier, ontwaakt en sta op uit de dood. En dat is meteen een toelichting op het vers en dus een verklaring ervan. Het gaat maar niet om dat je 's morgens bij tijd zou opstaan. Het gaat erom dat dat 's morgens bij tijd opstaan in het Oude Testament altijd een beeld is van opstanding uit de dood. Heb je die? En als je klaar bent met die zeven nachten uit Johannes-evangelie, kun je altijd nog in die Bijbel zoeken hoe vaak er sprake is van dat iemand vroeg opstaat. En dan wie dat dan zijn. He? Er zijn er nogal wat hoor. En dat komt omdat het altijd hetzelfde uitbeeldt. Het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van Christus. Dat is de verschijning van het licht in de duistere wereld. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Enzovoorts. Een volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zijn. Enzovoorts. Begrijp u, het citaat is dus niet letterlijk. Maar, doe maar. Je hebt in Jesaja bijvoorbeeld zo'n uitdrukking over: ik leg in Sion een uitverkoren steen, hoeksteen. Wie in hem gelooft zal niet haasten. U weet wat, hebben we het lied aan te danken? Of, hè? Zij die geloven haasten niet. Heet het dan? Wie gelooft zal niet haasten. Haasten is gewoon hardlopen. Wie gelooft loopt er niet snel bij vandaan, die blijft daar gewoon. Dat is wat het betekent, bij die steen. Maar in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en er staat: wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar beschaamd worden is eigenlijk ook achteruit wijken. Via het Hebreeuws, maar dat is allemaal lastig uit te leggen. Maar zie je, die citaten zijn zelden letterlijk. Die hebben ook niet de bedoeling letterlijk te zijn. Dus de aanhalingstekens ontbreken. Nou, dat was een lange omweg. En dan ben ik weer in Johannes 3, waar dan staat: hoe zult gij geloven indien ik u lieder de hemelse zou zeggen? Aanhalingstekens sluiten. Want het volgende vers geeft niet de woorden van de Heer Jezus, maar de woorden van Johannes. En dat is nog tot daar en toe, maar daar zitten nogal wat jaren tussen dus. Tussen wat de Heer zei en wat Johannes schreef. En wat Johannes hier schrijft als commentaar op die woorden van de Heer heeft betrekking op die hemelse dingen, die de Heer dus niet vertelt. De Heer zegt: hoe zult gij geloven dat ik de hemelse dingen zou zeggen? Punt. En dan komt Johannes en die zegt: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel, hemelse dingen. Dan die uit de hemel nedergekomen is. Hoe komt hij daar nou bij opgevaren in de hemel? Wat is de aanleiding dat de man zegt: niemand is opgevaren in de hemel? Het antwoord is: het is zijn commentaar op datzelfde Psalm 68, vers 19. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, of hoe het daar maar staat, enzovoort. Over wie gaat dat in Psalm 68? Nou, zegt Johannes hier, dat is de Zoon des Mensen, die inderdaad inmiddels in de hemel is. Heb u dat nog? Lees maar. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En dat gaat over de hemelse dingen. Want kijk, de komst van de Messias waar het over gaat in een gesprek met Nicodemus. En daarmee het aanbreken van dat koninkrijk dat beloofd was, het Messiaanse Rijk. Dat zijn aardse dingen. In de zin van de dingen die op aarde zouden moeten plaatsvinden. En zo is het ook geprofeteerd. Maar Nicodemus gelooft het niet. En dus zegt de Heer vervolgens, ja, als je dat al niet gelooft, hoe zul je geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Want die hemelse dingen hebben uiteraard betrekking op het verborgen koninkrijk van Christus in de hemel. In onze dagen. Dat is dus gemeentelijke waarheid feitelijk. Want ja, waar is die zoon des mensen dan? Nou ja, die is in de hemel. En niet op aarde. Alleen op het moment dat de Heer deze dingen zegt, tot en met vers 12, is de Heer dus op aarde. Maar Johannes zegt, de Zoon des mensen, die is in de hemel. Hoezo is hij in de hemel? Nou, dat staat in Psalm 68 dat zou gebeuren. En dat zijn de hemelse dingen. Begrijp je wel, als je het zo leest, zijn ineens de problemen van zo'n vers weg. Want het probleem van zo'n vers is dat vers 13 in de mond van de Heer gelegd wordt. Zo van, dat zegt Jezus tegen Nicodemus. Maar hoe kan hij dan zeggen, de Zoon des mensen die in de hemel is? De laatste keer dat ik er wat over las, werd beweerd dat dit een vers is ter onderbouwing van de alomtegenwoordigheid van Jezus. Hij is hier op aarde bij Nicodemus, maar tegelijkertijd is hij in de hemel. Dat zegt hij toch? Ja. En wat gebeurt er dan? Dat doet men weer afbreuk aan zijn vernedering en aan zijn menswording. Zo van, ja, hij verschijnt wel op aarde, maar hij is eigenlijk toch gewoon in de hemel. Zie? En dat op aarde is een beetje fake. Dat is een beetje, dat staat er wel, maar dat moet je niet zo serieus nemen, want wij laten ons niet bedotten. Hebben we dit nog? Maar het is heel simpel. Vanaf vers 13 zijn het woorden van Johannes. En ja. En nou ik hier toch ben en we dringend moeten pauzeren, kan ik er nog wel even aan toevoegen dus. Dat vervolgens staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dat dus ook een uitspraak is over de hemelvaart, verhoging. Verhoging, de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En waar men moest opzien naar die verhoogde slang. Dat heb je allemaal geleerd op de zonderschool, toch? Of wat maar was. Voor opzien moest naar de verhoogde slang op die stang die Mozes gemaakt had enzovoort. Daar werd men genezen. En zo zouden wij opzien naar onze Heer en Heiland. Zittend aan de rechterhand. U weet wel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in Hebreeën 2, zittend aan de rechterhand Gods enzovoort. Dat is wat het uitbeeldt. De hemelvaart van Christus. De hemelse positie van de Zoon des mensen. En via de Hebreeënbrief wordt het dan logischerwijze de positie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dat is waar het over gaat. Zie? Dat u vooral niet denkt, maar dat denkt iedereen, maar u moet het niet denken, dat dit de verhoogde slang in de woestijn een beeld is van de kruisiging. Dan doet hij mee met al die lui die de eeuwen door altijd alles wat over de Heer staat, altijd alleen maar willen toepassen op de kruisiging. En daarmee alle tegenwoordige waarheid domweg wegredeneren. Dat is wat gebeurt. Zie? En dan blijf je in allerlei moeilijke teksten steken. En daarom zeg ik het maar even hoe dat is. Je vindt dus twee keer een commentaar in het Nieuwe Testament, twee keer een commentaar op Psalm 68 vers 19, opgevaren zijn er naar de hoogte enzovoorts. Het gaat over de positie van Christus nu in de hemel. Hoezo in de hemel? Nou, hij is eerst uit de hemel nedergedaald. En in Johannes lees je dan weer, maar dat is een paar hoofdstukken verder, ik meen in hoofdstuk 12 of zo, dat hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Terug naar de hemel. Wie is diegene die opvaart naar de hemel? Nou, degene die eerst is nedergedaald. Nou, dan ga ik nu toch maar naar Psalm 68. Anders moet ik volgende keer zo'n lange inleiding houden. Psalm 68. Lof en danklied voor de overwinning, staat er. Een psalm, een lied van David, voor de opperzangmeester. Leuk bedacht hoor. Opper en meester is ongeveer hetzelfde, dat weet u toch, hè? Ja, inderdaad. Trouwens een opper, wij hadden een opper, een opperwachtmeester. In andere kringen was dat weer een sergeant-majoor, maar dat doet er nou niet toe. Een opper, dat is iemand die de baas is. Hè. En een meester is ook iemand die de baas is. En dan hebben ze nog zang ingevoegd, omdat het, nou ja, het gaat over een lied. En het zal wel voor de kapelmeester zijn. Bij ons heette die kapelmeester, maar meestal noemde hem de kameelpester. Maar voor de, zoiets, men verzint maar wat. Als ik het moet vertalen, vertaal ik met het oog op de eeuwigheid. Het verre en daarmee het hoge. Want dat is eigenlijk de betekenis van het woord. En of het ook bestemd was inderdaad voor de kapelmeester. Ja, misschien wel historisch, maar dat maakt ons niks uit. Ik vind het trouwens een raar iets. Ik ben nog nooit een muziekstuk tegengekomen dat geschreven was voor de koordirigent. Wel voor het koor. Of voor het mannenkwartet. Of voor een symfonieorkest. Voor de hele harmonie. Van Krommenie. Nou goed. Dus ik vind het ook een rare titel. Maar goed. Met het oog op het hogere, het eeuwige. Dat is de echte betekenis van die woorden. Maar goed. En er staat er: God zal opstaan. Kijk, en als je dan, sorry dat het arrogant klinkt, maar als je dan enige ervaring hebt met dit soort uitdrukkingen, dan weet je dat het profetisch slaat op de opgestane Christus en eventueel de Heer die opstaat om actief zich te manifesteren. Dat wil zeggen, hij gaat wat doen. Heb je dat? Hij zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Kijk, daar is hij al aan het werken. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn haters, dat zijn zijn vijanden, zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt. Zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. U ziet, het zijn allerlei metaforen die gebruikt worden. In Nederlandse teksten kennen wij dat eigenlijk niet. Liedtekst ook niet. Amerikaanse hebben dat heel sterk. Allemaal metaforen. On the wings of a dove, enzovoort. Country gospel. The wings of a dove. Allemaal metaforen. Daar wordt heel veel gedaan. Ons lied, het Ruwoude Kruis, kan nog net. Omdat het zo'n bekend beeld is, maar... Maar het is nooit opgevallen dat het allemaal gaat over het kruis en niet over de Heer. Maar men bedoelt de Heer. Maar men zegt kruis. En al die coupletten en de refrein gaat over het kruis dit en de kruis dat en de kruis zus. Maar het gaat over de Heer. Het is één lange metafoor. Die kan nog net. Maar er zijn veel Amerikaanse liederen. Engelse ook, maar vooral Amerikaanse hebben dat veel, veel sterker. Ken je de teksten van Hank Williams? Dat is country gewoonlijk. Soms gospel, maar... Het is allemaal... Vogeltjes in kooitjes enzovoort. En het kooitje staat open. En some glad morning, when this life is over, I fly away. Enzovoort. Met een vogeltje vlieg je uit het kooitje. Die Talinda heeft dat natuurlijk ook gehoord, dat lied. En... Die zegt opstanding, dat is ongeveer dit. Dat is een kooitje, dan is het vogeltje. En dan is het kooitje open, het vogeltje is weg. En zoiets. Is theologie, beste mensen. Van de koude grond, als u het mij vraagt. Maar de man heeft er lang voor doorgeleerd. Maar doe maar. Vers 4. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. En van blijdschap zullen zij vrolijk zijn. Zingt God, de psalm zingt zijn naam. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Maar je weet dat vlakke velden de term is van de Araba. Had ik u dat al eens verteld? Oh, want ik ga het nu niet vertellen verder. Maar dat is het graf. Dat is de diepte. De vlakke velden in de Bijbel. Dat is het Jordaandal. En het wordt geacht een beeld te zijn van de dood. Vandaar het overtrekken van de Jordaan. Is een beeld van dood en opstanding. En in het Jordaandal ligt dus ook de dode zee. Hè? Dood, ja. Nou ja. Dien die in de vlakke velden rijdt. Dat gaat over dood en opstanding. Omdat mag je doorstrepen vervolgens. Zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Maar ik moet u erbij vertellen. Ik doe het nu heel snel, hè. Ik kan natuurlijk ook een paar avonden doen over alleen deze psalm. Maar goed, ik moet u erbij vertellen dat het woord eenzamen ook opgevat wordt in de zin van enig geboren. En dat het zo ook vertaald wordt naar de Septuagint, monogenes en dan zo. Kortom, dat eenzame, dat heeft dezelfde betekenis als eerstgeborene. Degene die afgezonderd is en onvergelijkbaar is, de afgezonderde zijner broederen. Red uw eenzame, Psalm 22, red uw eenzame van het geweld des honds en van de hoornen der eenhoornen. En die eenzame is dan de Heer zelf, de gekruisigde, Psalm 22, dit woord. Hij zet dus de eerstgeborenen, maar oké, eenzamen, in een huisgezin. Een God die uitvoert, die in boeien gevangen zijn. Wat zei de Heer ook alweer in zijn eerste toespraak in Nazareth? Geciteerd uit Jesaja. De Heer heeft mij gezalfd om, enzovoorts. En dan staat er inderdaad dingen als om de blinden de ogen te openen, om de, enzovoorts. Hè. De kreupelen, de lammen zouden genezen worden, opgericht worden. En om te prediken de gevangenen vrijheid en opening der gevangenis enzovoorts. Zoek u het maar eens op. Uit Jesaja en geciteerd in Matthäus 4. In de synagoge te Nazareth. En in Handelingen krijg je dat dus, hè, dat de discipelen, althans enkele daarvan, bij gelegenheid letterlijk uit de gevangenis bevrijd werden. Later niet meer, voor alle duidelijkheid. Maar het is omdat dat tekenen waren natuurlijk. Maar ze zijn een teken van het tegenwoordige werk van Christus. Maar wie zijn dan die lui die eenzaam zijn? Die misschien dan, want dat kan, ook erfgenamen zijn van het eerstgeboorterecht, eenzamen, en die in boeien gevangen zijn. In de gevangenis zitten, we komen langzamerhand naar Efeze. Wie zijn dat dan? En het antwoord is, dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat zijn de dragers van het eerstgeboorterecht. Die worden als Jozef aangeduid als de afgezonderde zijner broederen. Ze zijn in ballingschap. Je weet wat ik gezegd heb over gevangenis. Het betekent ballingschap. Uitgesloten van de samenleving. Zie. O God die de eenzame zet in een huisgezin uitvoert die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn, Sela, te Petra. Want kijk, ik weet dat het moeilijk is, maar oefen maar. De, wat besproken wordt in het Oude Testament, en dat is niet echt twijfelachtig, wat besproken wordt, dat blijkt uit schrift met schrift vergelijken, is dat ooit het gelovig overblijfsel van Israël verzameld zal worden in de woestijn en daarbij ingezet zal worden als schapen van Bosra, Petra dus. Micha 3 of zo? Geloof het wel. 2, de laatste verse. Kan ook, ik weet niet precies. Uit mijn hoofd. Maar het zal daar bijeengezet worden enzovoort. En dan is het dus buiten de legerplaats, in de woestijn namelijk. En daar is het bij elkaar gebracht in de woestijn. Dat wil zeggen, dit is een uitspraak die natuurlijk herinnert aan de uittocht uit Egypte en de verzameling van Israël in de woestijn. Dat klopt. Maar dat is dan weer zo, omdat Israël in de toekomst verzameld zal worden. Dat is bij de komst van de Messias om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Maar een belangrijk beginsel is dit, dat de uitspraken die daarover gaan, over die verzameling in de woestijn en in Petra, een overblijfsel in de rots en wat het maar was, dat dit soort uitspraken bovendien, en ik bedoel echt bovendien, spreken over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Maar dan overdrachtelijk. Heb je dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn, want de kerkelijke traditie, althans de orthodox-kerkelijke traditie, is daar vol mee, ook zonder dat men het expliciet vertelt. Want daar kent men heus de gedachte, wij zijn uitgeleid uit het diensthuis, uit Egypte, en we zijn onderweg in een wereld, dat is eigenlijk een woestijn, en we zijn onderweg naar het beloofde land. En we zingen, waarin pelgrims, waarin gaat gij, en wat het allemaal maar was. Dus ze weten dat heus wel. En ze passen die dingen op ons vandaag toe. Dat is correct. Alleen het probleem van die zogeheten orthodox-christelijke leringen is dat men daar überhaupt niet gelooft dat de Heer letterlijk dat ooit zal doen in de toekomst. Men neemt het alleen overdrachtelijk. Maar een van de dingen is dat de uitspraken over wat er gebeurt zo rond de 70ste week van Daniël en de bekering van het Joodse volk en de verzameling en terugbrenging van het volk naar hun vaderland, dat uitspraken zijn die tegelijkertijd gemeentelijke waarheid bevatten, verbergen, want het staat in het Oude Testament. En dus spreekt het over ons. Wij vandaag worden uitgeleid uit de dienst uit de slavernij van zonde, dood en wet, uit de duisternis van deze wereld, van Egypte, daar weet iedereen dat dat een beeld van de wereld is, enzovoorts toch. Wij worden daarna uitgeleid en we worden verzameld in de woestijn, buiten de legerplaats, en we zijn onderweg naar het beloofde land enzovoorts. En we worden bij elkaar gezet als een familie, hoe dat maar heten mag. En dan zegt hij, maar de gemeente wordt toch niet gebouwd in Petra? Dan zeg ik, wat zei de Heer tegen Petrus? Hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan moet het toch, moet er iets in de knoop geraakt zijn in de gedachten van de discipelen. Wat zegt hij nu? Hoezo? En nog steeds ligt die knoop daar, want nog steeds vragen we zich, wat zei de Heer nou? En de Rooms-Katholieken hebben ervan gemaakt van dat de Heer zijn gemeente zou bouwen op Petrus. En dat is dan de eerste paus. En dat is dan officieel vastgelegd en dus is dat onveranderlijk. Want de kerk bepaalt wat de Bijbel zegt, hè? Dat weet u toch. Hè? De kerk maakt uit wat bijbelteksten betekenen, populair gezegd. En toen kwamen de protestanten die zeggen, nee, de Bijbel zelf staat boven de kerk. Maar inmiddels is dat natuurlijk ook al lang op hetzelfde niveau terechtgekomen. De kerk maakt uit, want dat moet wel volgens de 3 formulieren van enigheid, welke dat ook wezen mogen. Ik voel me niet geroepen om dat uit te leggen. Nee? Nou goed, maar leest u maar mee. Toen gij voor het aangezicht uws volks uittocht, u weet toch hoe het was? Hij zou uitgaan en wij zouden hem volgen en hij zou ons brengen in grazige weiden. Ik ben even in Psalm 23, maar ook in Johannes 10. Hij ging uit in en uit gaan en zo. En de schapen volgen hem, toch? Want we kennen zijn stem. Nou ja. Nou goed, dat zal de Heer doen. En dan staat het, toen dat gebeurde, daverde de aarde. Dat woord kent u waarschijnlijk wel. Hè? Ik daver, jij davert, wij zouden hebben gedaverd. Ja. Ik vind het mooi zulke woorden. Toen daverde de aarde. En vooral dat daverde de aarde, geweldig. Ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Jawel, maar het is tegelijkertijd toekomst, hè? Dat het zal gebeuren. Zal dan ook Sinaï weer in de brand staan, zoals in de tijd? Dan moet ik u zeggen, nou ja, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat je het echt overdrachtelijk ook moet nemen. Namelijk, Sinaï staat voor de wetten. In ieder geval in Hebreeën 12, om maar eens wat te noemen. Waar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï dus. Met die donder en bliksem en wat het maar was. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Enzovoort. Kortom, zijn dubbelzinnige teksten. Maar daarin ligt gemeentelijke waarheid verborgen. Dat is hoe het werkt. Gemeentelijke waarheid ligt verborgen in dit soort oud-testamentische schriftplaatsen. En dan staat er, uw hoop woonde daar. Nee, gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. Gij hebt uw erfenis gesterkt. Als zij mat was geworden, uw volk namelijk. Dat is uw erfenis. Uw volk. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze voor uw goedheid, of door uw goedheid, voor de ellendige, o God. De Heer gaf te spreken. Der evangelisten van was een grote heerschaar. Dat heet boodschappers van goede tijdingen. Maar het is heus gewoon het woord bezer. Bazaar, evangelie. In het Grieks. En dus ook naar het Nederlands. Zie je dat het gaat over het nieuwe verbond. Dat is de strekking van die term. Ter boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Je zou moeten leggen naast Jesaja 40. Waar het ook gaat over de boodschappers. Vrouwtjes zijn het daar zelfs. Boodschappers van goede tijding, van blijde boodschap. Het gaat ook over het aanbreken van het nieuwe verbond. De koningen der heerscharen vloden weg, zijn vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Maar die ga ik niet uitleggen, want daar heb ik veel te veel werk aan. Nu, vanavond. Maar het gaat over de activiteit van God tegenover de vijand. Waarbij verlossing tot stand kwam in het verleden bij de uittocht uit Egypte, maar zal komen bij de wederkomst van Christus, maar overdrachtelijk op ons. Want hierna kom je in vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Zie, de hemel staat er niet. Er blijft een verborgenheid tussen. Pas in Johannes 3 staat dat het over de hemel gaat. Dat het gaat over hemelse dingen. Zie. En uit Efeze 4 blijkt dat natuurlijk ook. Want daar ging het in hoofdstuk 1 en 2 al uitgebreid over de verhoging. De hemelvaart namelijk van Christus tot aan de rechterhand Gods. Inclusief de gemeente. En hier staat, gij zijt opgevaren in de hoogte. En dan ben ik geneigd te zeggen, niemand is opgevaren in de hoogte dan degene die eerst daaruit nedergedaald is. Zie? En dan ben je weer terug in Efeze of in Johannes 3. Gij zijt opgevaren in de hoogte, impliciet dus de hemel. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. In de zin van afgevoerd, weggevoerd, opgevoerd, of wat voor voorzetsel wij er dan maar voor zetten. Aangevoerd, kan ook. Ja. En u moet geacht te begrijpen dat onder gevangenis niet verstaan wordt het pand, het perceel als zodanig. Maar dat eronder verstaan wordt, degene die daarin zijn, die gevangen zijn, u weet wel, de hele school gaat niet om het gebouw, wat beginnen. De kerk trouwens gaat niet om het gebouw, mag ik hopen, maar soms wel, ja. En soms heet het de muziek en is bedoeld de muzikanten, hè? En als een muzikant vraagt waar is de muziek, dan bedoelt hij ook niet de muziek, maar het papier. Heb je dat? En als iemand achter de muziek aan is, dan is hij dus achter de muzikanten aan. Dus, zie je hoe lastig het is? Dan moet je een computer eens laten vertalen, zulke dingen. Dat kan echt niet. Nog niet. Nou goed. Gij zijt opgevaren, gij hebt de gevangenis dus gevankelijk weggevoerd. Gij hebt gaven genomen. En ziet u die schuingedrukte woorden in het vers? Dat betekent, u weet wat dat betekent? Nou, strikt genomen betekent dat het er niet staat dat je het moet weglaten. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, weet u wat dat betekent? Dat de vertalers het niet begrepen hebben. Hetgeen wij ze niet kwalijk nemen, maar we stellen het alleen vast. En dan maken ze er wat van door woorden in te vullen. Of het goed bedoeld is? Ja, het is goed bedoeld, ja. Ik heb er ook echt wel respect voor. Maar het neemt niet weg dat wij ook gewoon wel weer dat weg mogen laten. En als dan onzin staat, zijn ook wij gerechtigd eventueel. Althans voorzichtig om dan woorden in te vullen. Ik neem aan dat zij het ook voorzichtig gedaan hebben. Maar toen maar. Ik sla ze gewoon over. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen te wonen. Nee, om te wonen staat er dan. En dan, o Heere God. Dat laatste staat er in Efeze niet bij. O Heere God. En dan gaat het gewoon verder. Geloofd zij de Heere dag bij dag. Overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en nacht. Met zijn gunstbewijzen. Dat is toch de reine versie. Zie je, wat heb ik toch goed opgelet op school. Daar dan nooit meer gezongen. Maar toen maar. De vraag is, want hier zit de moeilijkheid, hè? Dat wij gevangenen zouden zijn van Christus. Ja, dat hebben we nou al een paar keer gelezen, toch? Ook in Efeze. Maar wat waren we dan voordat wij gevankelijk werden weggevoerd toen hij ten hemel voer? Dat wil zeggen, hoezo waren wij dan gevangenen al voordat wij gevangenen van Christus werden? Oké, ik zal wij weglaten. Wat was de gemeente dan voordat de gemeente de gemeente was? Kan helemaal niet. Toch? Wat overblijft is simpelweg dit. Die gevangenen zijn de ballingen van de 10 stammen van Israël. Die waren gevangenen in de zin van ballingen. En toen zij tot geloof kwamen, en voor zover zij tot geloof kwamen, waren ze nog steeds ballingen en nog steeds buiten de maatschappij, buiten de legerplaats en zelfs buiten die positie die het Joodse volk dan inneemt op aarde enzovoort. Maar in plaats van dat ze alsnog hier op aarde de functie van Israël zouden vervullen, hebben ze een hemelse positie daarmee gekregen. En dat is wat het beschrijft. Ik kan er langer over doen natuurlijk, om het uit te leggen en die voorste eerdere verse uit Psalm 68 uitgebreider te bespreken en te vergelijken met andere schriftplaatsen en uitleggen wat dat is om te liggen tussen twee rijen van stenen, vers 14, en wat dat maar was en hoe dat zit met Bazan en die berg Gods. Maar dat is allemaal vertragend. Waar het op neerkomt is dat de gevangenschap van de gemeente wordt geacht voorafgegaan te zijn door gevangenschap. De ballingen daar werden meegevoerd en nou zijn het ballingen in de hemel. Heb je dat? Kortom, naar aardse maatstaven vervreemd van het burgerschap Israëls. En in zekere zin nog steeds. Namelijk nog steeds niet aan Juda toegevoegd, maar gezet in de hemel. Toch deelhebbend aan het burgerschap Israël, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2 van Efeze. Dat is dan wel zo, maar het is op een hoger niveau. Dat wil zeggen op het hemelse niveau. Maar dat is de positie van het eerstgeboorterecht. Degene met eerstgeborenrecht staat aan het hoofd van al diegenen die tweede, derde, vierde en wat het maar was eventueel zijn. Hebben we die nog? Het is dus gewoon weer een tekst over de oorsprong van de rechtspositie van de gemeente. Die berust namelijk op het eerstgeboorterecht van Efraïm. En die gevangenen, want dat is wat er staat en dat is ook de aanleiding om het vers aan te halen. Die gevangenen krijgen gaven, staat er. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Genomen. Gehanteerd, gegeven, ter hand gesteld. Hoe je het maar vertalen wil. Ik zei u toch, de vertalers hebben daar geen duidelijkheid in. Maar ik lees die dingen dus gewoon in Efeze. Wat daar de betekenis van is. Als u zegt, het is een cryptisch vers, zeg ik, ja precies. Maar zo zijn er zoveel. Daar is omdat daar gemeentelijke waarheid in verborgen ligt. En dat wordt ons nu uitgelegd. Zie? Nou ja. En zover, trouwens, omdat we het erover hadden, vers 34 van deze psalm, daar staat die uitdrukking, de hemel der hemelen die van ouds is. Meld het maar even nu buiten de orde inmiddels. Dus niet het hiernamaals, volgens de Bijbel is de hemel het hiervoormaals. En omdat het altijd blijft, is het ook het hiernamaals en ook het hiernumaals. Of het hierdaarmaals, dat vind ik eigenlijk mooier, ja. Maar goed. Goed, ik hoop dat het een beetje tot u doordringt waar het vers over spreekt. Dus Efeze 4 vers 8, de strekking van is eigenlijk, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij ons die positie in de hemel gegeven en in die positie heeft hij gaven gegeven. Aan ons, aan de gemeente, namelijk. Dat is het onderwerp. En de vraag is, staat dat in het Oude Testament? Ja, verborgen, maar het is Psalm 68. Zie? Het maakt deel uit van de hemelse dingen. Namelijk de hemelse dingen van Johannes 3. Dat zich dus inderdaad ook baseert op diezelfde Psalm 68. Nou, en daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd. Ja, moet toch eens een andere zin bedenken. Ja. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij deel hebben gekregen aan dat hemelse volk. Weliswaar beschouwd als ballingen, omdat u ons onttrokken hebt aan deze duistere wereld en aan de macht der duisternis. Maar u hebt ons geplaatst in uw licht, opdat we daarin zouden wandelen in het bezit van een hemels burgerschap en gericht op die erfenis die u voor ons daar bewaart. En in afwachting daarvan geeft u ons een plaats in die gemeente om daar onze gaven die u ons geeft te vervullen, te besteden, zoals we kunnen lezen. En daarom danken we u dat u ons niet alleen maar uit deze wereld getrokken hebt en daarna het losgelaten, om zo te zeggen, maar u heeft wel degelijk onze handen gevuld, opdat wij de dagen die ons over zijn in het vlees u zouden dienen. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn ook deze avond en vragen u in alle bescheidenheid, maar ook in alle ernst, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de verwarring en duisternis van deze wereld, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op u en uw beloften. Amen.